Er bestaat een lange traditie om met kerst niet alleen maar het kerstevangelie te lezen, maar ook verhalen aan elkaar te vertellen. Er zijn bundels volgeschreven met kerstverhalen. Wij wonen nog niet zo lang weer in Den Helder. En dat brengt weer allerlei oude herinneringen boven van de zondagschool kerstfeesten van vroeger. In de Palmstraatkerk of in de Nieuwe Kerk aan de West staat een geweldig grote kerstboom met brandende kaarsen erin, waarvan ik me nog herinner hoe link dat af en toe was, dat er iemand was die onder het, terwijl het verhaal net zo spannend was, met een lange stok, met een natte doek eraan probeerde een kaars die het niet helemaal goed deed eruit te krijgen. Onvergetelijke herinneringen. Maar die spannende kerstverhalen die ook altijd weer goed kwamen, net op kerstavond kwam de verloren zoon weer thuis. We kennen dat soort verhalen wel. Ik wilde vanavond ook een verhaal aan jullie vertellen van ene Natalia Dmitroek. Ik denk niet dat iemand meteen denkt van, ha, ik weet wie dat was. Het is nog geen oud verhaal, het is ook een echt gebeurd verhaal. Het gebeurde in het najaar van het jaar 2004, 9 jaar geleden, in de Oekraïne. De Oekraïne beleefde een roerige tijd. De oude garde, onder leiding van president Yanukovych, probeerde nog weer een keer herkozen te worden voor een volgende termijn, maar ondertussen kwam de jonge garde op, onder leiding van Viktor Yushchenko. Misschien herinneren jullie dat nog wel. De piepjongen onder ons niet, maar de anderen wel. Die man, die hadden gepoogd hem te vergiftigen. En iedere dag als je hem op televisie zag, zag zijn gezicht er pokdaliger en misvormder uit. Die man streed een enorme strijd om de vernieuwingen die hij graag wilde doorvoeren in de Oekraïne, om die ook voor elkaar te krijgen. En de verkiezingstijd brak aan. En uit alle peilingen bleek dat meneer Yushchenko, de uitdager, dat hij 10% meer stemmen zou krijgen als de zittende man Yanukovych. En toen brak 24 november 2004 brak aan. 'S Avonds om 8 uur keek heel het land naar het journaal om te horen wie de verkiezingen had gewonnen. En de nieuwslezer die las voor en die zei: de kiescommissie laat u allen meedelen dat de uitslag van de verkiezing is dat de zittende president Yanukovych ook voor de komende 4 jaar weer herkozen is. Toen gebeurde er iets. Want in een hoekje in de studio zat Natalia Dmitroek. En zij was de doventolk. We kennen dat nog wel. Zij verscheen op het beeld, in een hoekje van het beeld, links of rechts onderin. Dat deed de EO vroeger ook. Die was de eerste, dat kan ik toevallig weten omdat ik er gewerkt heb, de eerste omroep die dat deed. Dovenvertaling tijdens de familiedag. Dan verscheen er een rondje in beeld waar mevrouw Van Arkel, dat was overigens de schoonmoeder van Bert van Leeuwen, die bracht, ja, ik ben een insider, ik kan dat weten, die bracht met gebarentaal voor doven de boodschap die verkondigd werd op de familiedag. En zo was er ook op de Oekraïnse tv, was vertaling voor doven op het kleine scherm, klein schermpje binnen het grote scherm, picture in picture noemen we dat. En die werd geacht, die boodschap van, ja, de oude president Yanukovych is de winnaar, die werd geacht dat te vertalen. Maar dat deed ze niet. Letterlijk vertaalde zij in gebarentaal dit: geloof niet wat de verkiezingscommissie zegt, want het zijn leugens. En ik schaam mij om zulke leugens te moeten vertellen, maar onze werkelijke president is Viktor Yushchenko. Wat een moed om dat te doen. In de studio gebeurde niks, want niemand had begrepen dat zij wat anders had vertaald. Maar die boodschap was niet, ja, het was aan dovemans oren gericht, maar toch niet aan dovemans oren gericht. Want de doven in de Oekraïne kwamen onmiddellijk in actie, want ze waren wel doof, maar ze waren niet blind. Dus ze konden al hun boodschappen per e-mail en per Twitter. En het ging binnen de kortste keren het hele land over. En de volgende dag stond het hele personeel van de omroep stond voor de deur en riep tegen het bestuur, geen leugens meer. We gaan geen leugens meer uitzenden. En toen ontstond die Oranje Revolutie. Avond aan avond kwamen tienduizenden mensen op het centrale plein van Kiev om te roepen dat ze geen leugens meer accepteerden. En dat ze Yushchenko als president wilden. Want die was eigenlijk degene die gekozen was. En uiteindelijk kregen ze het voor elkaar dat er nieuwe verkiezingen kwamen. En Yushchenko werd de nieuwe president. Nu zitten ze overigens weer in de problemen. En we zien het weer vaak op televisie dat weer duizenden mensen op datzelfde plein in Kiev staan. Omdat ze hopen dat de regering aansluiting zoekt bij Europa en niet bij Rusland. Die dappere vrouw, Natalia Dmitruk, als je het wil nakijken op internet, je kunt het hele verhaal zo op Wikipedia vinden. Die deed iets wat enorme moed vereiste, maar de hele wereld heeft dat verhaal gehoord. En er ontstond uit haar daad een revolutie. Nou, waarom vertel ik dat verhaal nou met kerst? Dat komt omdat de boodschap die wij zien over kerst op het grote scherm, en dan bedoel ik eigenlijk niet letterlijk de televisie, maar toch ook wel een beetje wel, maar het kan ook een klein schermpje zijn, het kleine schermpje van onze mobiel of van onze tablet. Maar ik bedoel er eigenlijk nog meer mee gewoon het beeld wat we krijgen van hoe de wereld om ons heen omgaat met kerst. Wat is nou eigenlijk de boodschap? En nog verder dan kerst alleen, maar de boodschap van ja, waar vinden we nou de echte, waar vinden we nou het echte leven? Waar vinden we nou het ware geluk? Op het grote scherm zien we dat je geluk vindt als je maar mooi bent en slank of stoer of sexy. Dat je goede en mooie kleren kunt kopen. Van de goede merken. Dat je uitgebreid en lekker eten kunt maken en kunt kopen. En spannende reizen kunt maken. En soms ook hele luie reizen. Maar goed, ook ver weg aan verre stranden. Of dat je cruises kunt maken. En dat je geld, dat als je geld hebt, dan kun je kopen wat je maar wilt. Of je bent gelukkig als je de jackpot wint. Of als je in de schijnwerper staat en misschien wel een BN'er wordt. Een bekende Nederlander, want ja, dat willen heel veel mensen toch eigenlijk wel graag worden. Of je wordt gelukkig als je kunt doen wat je zin in hebt op alle mogelijke manieren. Je kunt vrijen met wie je wilt en je kunt drugs nemen en drinken en eten en alles wat je maar zou verzinnen, dat is mogelijk. Dan ben je gelukkig. Of als je wint in de sport. Of als je veel vrienden hebt op Facebook en kunt imponeren met een paar welgeslaagde selfies. Sinds dat het woord van de jaar is, weten we precies wat dat is. Maar vandaag, dat is het grote scherm. Maar vandaag zou ik met je willen nadenken over de boodschap van het kleine scherm. En ik wil maar even Natalia spelen. En ik zou de behoefte voelen, en ik voel die behoefte ook, en daarom doe ik het ook vanavond, om op dat kleine scherm een andere boodschap te roepen. En te zeggen, geloof het niet. Geloof het niet dat daar de bron van je geluk ligt, wat het grote scherm van de wereld van vandaag allemaal over ons uitstort, wat je moet zijn en wat je moet hebben en wat je moet doen om gelukkig te zijn. Geloof het niet, want het zijn leugens. En geloof het maar niet dat je kerst lukt als je alle recepten van Albert Heijn volgt. Was overigens een, ik vind altijd erg leuk die reclamecampagnes van Albert Heijn. Er is heel goed over nagedacht. En daar zitten knappe koppen achter die dat bedenken. Maar dit was een linker. Want je kunt zeggen kerst lukt. Je kunt nog zeggen kerstfeest lukt. Maar als je katholiek bent en je zegt kerstmis lukt, dan werkt de slogan tegen. Nee, het echte geluk. Het echte geluk, zie je, dat is hetzelfde woord. Het echte geluk ligt ergens anders. Dat wordt niet vertoond op dat grote scherm. Maar misschien het feit wat wij hier vanavond met elkaar doen en met elkaar willen overdenken, wat maar op een klein schermpje staat. Weet je, het echte kerstfeest bereikt bijna het grote scherm niet meer. Als we even letterlijk denken aan televisie, zijn we nog blij met Family 7 en met de EO en anderen die, KRO, RKK, die nog iets van het echte kerstfeest voor elkaar krijgen op het grote scherm. En dan bedoel ik letterlijk het televisiescherm. Maar het echte kerstfeest is in een hoekje geraakt. Op het kleine beeld. En dat neemt ons mee naar niet die glamour en glitter. En niet dat heerlijke eten. En niet die mooie reizen. En niet die dat in de schijnwerper staan. Het is eigenlijk allemaal precies verkeerd om. Het gaat niet om iemand die al naam gemaakt heeft. Maar het gaat om een kind. Dat nog helemaal moet beginnen en nog een baby is. En het gaat om arme ouders. Ja, Jozef was maar timmerman. En een meisje dat al in de tienertijd zwanger was. En ja, wie de vader was, dat was ook tamelijk onduidelijk. Ze zei dat het van God kwam. En er was geen kinderkamer, niet zo'n prinsen- en prinsessen babykamer als dat alle baby's vandaag de dag krijgen als ze geboren worden, met alles erop en eraan. En er was geen eens een wieg. Hij lag in een kribbe. En het was een stal. En het was nog maar geluk dat ze die konden vinden, want eigenlijk was er geen plek. En zijn leven werd onmiddellijk bedreigd. En hij moest op de vlucht. Zijn ouders namen hem mee op de vlucht. Want zijn leven was onmiddellijk in gevaar. En later, toen hij groot was, toen zei hij het ook. Wie gelukkig willen zijn, zalig zijn zij, gelukkig zijn zij, die arm van geest zijn en die treuren en die vervolgd worden. Dat is de boodschap van het kleine scherm. En hij vond zich niet te goed om te eten met prostituees of met frauderende belastingambtenaren en met melaatsen die iedereen meet. En al deze mensen vonden het geluk bij Jezus. Denk maar aan Zacchaeus. Die uit de boom klom omdat Jezus zei, ik wil vandaag bij jou eten. En alles werd hem vergeven. En hij deelde uit van alles wat hij gestolen had van andere mensen. Op het grote scherm wordt het grote feest gevierd morgen en overmorgen. En er is op zich niks mis mee om heerlijk te eten. Er is op zich niks mis mee om bij elkaar te komen en feest te vieren. Maar toch ligt daar niet de basis van ons geluk. Niet op dat grote scherm van inderdaad de televisie. En niet op dat wat op die reclamefolder staat. En niet al die prachtige figuren, voorbeeldlichamen en figuren die op de bladen, op de voorkanten van de bladen staat. En eigenlijk is mijn vraag, durven wij vanavond Natalia te zijn? En op dat kleine scherm te roepen, sorry, dit kerstfeest is allemaal leuk en aardig, maar zoek het geluk daar niet. Want waar het gezegd wordt dat je het vinden moet, daar is het niet. Dat zijn leugens. Je moet zijn bij deze Jezus. Bij dit kind in de kribbe. Dat is het echte kerstfeest. En al is dat verhaal zo vaak verteld, het is een verhaal dat een revolutie kan ontketenen. Zoals het verhaal, de daad van Natalia, ontketende de revolutie. En Jezus kan een revolutie in je teweeg brengen van liefde. Hij kan maken dat je een veranderd hart krijgt. Dat is toch vaak waar we zelf ook mee worstelen. Ik wou dat ik die dingen kon. Maar Jezus geeft je een ander hart. Die maakt dat je jezelf opzij kan zetten voor een ander. Want we leven in zo'n individualistische wereld. En ook in zo'n egocentrische wereld. Want ja, wat dacht je? Waar dat selfie alleen al een uitdrukking van is. Wij zetten onszelf zo graag in het middelpunt. En ach, het is voor een deel ook heel onschuldig. Maar er zit toch iets meer achter waarvan je denkt, ja, het gaat in deze wereld toch wel heel erg om onszelf. Maar dat kind in de kribbe, die Jezus, die een grote man werd, en die juist al die minder bedeelden naar voren schoof en zich juist wilde bemoeien met diegenen die er voor de wereld van toen al niet bij hoorden, dat wil hij vandaag ook nog. En ieder die het gevoel heeft, maar ik hoor er niet bij, want ik ben maar, hij is lager gegaan dan wie dan ook. Hij kan je een nieuw hart geven, Hij kan je helpen om jezelf opzij te zetten. En in naam van Jezus worden tot vandaag de dag nog heel veel prachtige en steeds meer prachtige dingen gedaan. Dat is belangrijker dan dat je het alleen maar zegt. Worden belangrijke dingen gedaan waarin mensen zichzelf opzij zetten. En hij kan maken dat je leert om te dienen. En dat je plezier hebt in te dienen in plaats van te heersen. Want er wordt zoveel geheerst in deze wereld. En hij kan maken dat je niet alleen maar kijkt naar wat je niet hebt. Dat je niet kunt tippen aan alles wat er op dat grote scherm vertoond wordt. Maar dat je ook leert om tevreden te zijn. En dankbaar te zijn. Wat een groot goed is dat. En dat je uiteindelijk vrede vindt met God. En met jezelf. En met elkaar. Want van die verbondenheid op kerst, ja, daar komt vaak toch in de dagen daarna al niet meer zo heel veel van terecht. En van dat lukken wat het kerstfeest zou moeten doen, er rust vaak op het kerstfeest zoveel druk. En we zijn zo druk bezig dat het op het kerstfeest zelf, dan glipt het je eigenlijk alweer door de handen. En ja, dan is het ook weer voorbij voordat je het weet, als het al allemaal even vredig en goed is afgelopen. Laten we kerst zoeken waar het zit. Weliswaar op het kleine scherm. Maar op dat kleine scherm wordt een revolutie ontketend. En dat oude verhaal, dat kan, als we het aannemen, als we dat geschenk van God aannemen, kan dat ons op een nieuw spoor zetten in ons leven. Tot slot, er staat een soort alternatief kerstverhaal in Titus 2. Het is maar een klein boekje in de Bijbel. En er wordt niet zo heel vaak uit gepreekt. Maar ik kies het om eigenlijk de kerstboodschap nog eens samen te vatten. Het staat in Titus 2 vers 11. Gods genade is openbaar geworden, met de komst van Jezus dus, tot redding van alle mensen. Zij leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk, daar heb je het, van het geluk waarop wij hopen. Wat is dat geluk? Dat is de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Toen hij kwam, voor de eerste keer, en ook als hij nog komt voor de tweede keer, dan zal hij het ware geluk brengen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen en ons te reinigen. En ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Ik zei nog tegen Willy, mijn vrouw, toen we hierheen gingen. Vroeger hadden we club in een gebouwtje dat op deze plek stond. De Toorts. Oude heldenaren zullen het zich nog herinneren. Op een kwade dag, zo ongeveer aan het eind van de jaren 50, heeft het zijn naam eer aangedaan en is afgebrand. Maar hier op club, op de Bijbelclub, daar zongen we een lied. En dat was zo. Zoek je naar waar geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Waarachtig geluk. Zoek je naar waar geluk. Zoek het dan niet op de boodschap van bij de boodschap van het grote scherm. Maar zoek het bij Jezus. Bij dat kind in de stal. Want als je Jezus toelaat in je hart, dan vind je het ware geluk. Het is nog niet afgelopen. Maar ik ga toch met jullie bidden. En ik ga jullie daarna ook een zegen geven. Heere God, wat zijn we ontzettend blij met deze boodschap. We zijn er zo aan gewend. We vieren het elk jaar. En we pakken flink uit. En we vergeten misschien soms waar het om gaat. Maar we zijn allemaal diep van binnen op weg naar geluk. Op zoek naar geluk. En het klinkt niet meer zo door alle media makkelijk heen vandaag. En daarom is het zo goed dat we hier samen zijn. Om het elkaar weer voor te houden. En zeggen, zoek je naar geluk. Zoek het bij u. Die kwam in de wereld om ons een rein hart te geven. We lazen het om onze zonden te vergeven. En de relatie met u te stellen, te herstellen en te zeggen, u bent onze God. En dan zegt u, en jullie zijn mijn volk. En jij bent mijn kind. Heren, we danken u voor die geweldige komst van u in de wereld. En we bidden dat die komst ook een open hart vindt bij ons. Want als we u toelaten in ons hart, dan vinden we waarachtig geluk. En ieder die dat meegemaakt heeft, of ieder die daarmee leeft, zal het beamen. En dan zal het niet altijd zo zijn dat alles in het leven makkelijk gaat, of dat alles vanzelf gaat, zeker niet. En toch bent u erbij, altijd en overal, als een vriend aan onze zij. En daarom danken we dat u kwam. En we bidden ons allen toe dat we iets zullen ervaren van die waarachtige vrede en die reiniging en die nabijheid van u die ons door het leven leidt, ook in deze wereld van glitter en glamour, om daar de goede weg te vinden met u samen. En zo wil ik jullie allen zegenen met een zegen van dat kind in de kribbe die kwam om te sterven aan het kruis en terugkwam als het ware door zijn Heilige Geest om in ieder hart te wonen. En ik zegen je met zijn nabijheid op het kerstfeest, maar ook daarna, alle dagen dat je leeft. En dat je het ware geluk in Jezus mag vinden. Amen.
Het koor zal u nog een lied laten horen. Zo is het beloofd. kerstfeest, het feest van het licht. De herders hebben het ervaren. De ontmoeting met het licht heeft hen veranderd. Als ze het kind gezien hebben, loven en prijzen ze God. Ze weten het zeker. Dit kind is het ware licht van de wereld. Tegen dit licht kunnen alle kaarsen en lichten die wij zelf ontsteken niet op. Alleen dit kind, dat het echte licht is, zal het winnen van de diepste duisternis. Nou, de kinderen mochten een kaars ronddelen om het licht te laten schijnen die we mogen verspreiden dus in de duisternis. Het is erg donker buiten. En we zullen het gedichtje lezen. Het feest van licht. Steek de kaarsen aan. Laat de lichten stralen. Jezus kwam als kind naar de aarde dalen. Kwam voor jou en mij, niemand uitgezonderd. Word weer even klein bij dit grote wonder. Feest van vrede en licht. Vier het mee van harte. Voor de vredevorst. Voor de man van smarten. Voor de Heer die leeft en zal zegepralen. Steek de kaars aan en laat de lichten stralen. Dus ga ermee naar buiten en laat het stralen. We gaan nou het slotlied zingen, het ere zij God. En zover dat mogelijk is, gaan we dat staande doen. Na dit lied, dan als de stoelen achter het liefst opgestapeld zijn, dan is er de mogelijkheid om met elkaar nog wat na te drinken en eventueel na te praten. Gezegende kerstdagen.